Goedenavond, beste vrienden, broeders, zusters. U weet misschien dat we nog een stukje te goed hadden uit hoofdstuk 9. En ik stel voor dat we eerst iets lezen uit die laatste verzen van Genesis 9. En dan iets uit Genesis 10 en iets uit Genesis 11. Genesis 9, vers 20. Noach werd een landman en plantte een wijngaard. Toen hij van de wijn gedronken had, werd hij dronken en hij ontblootte zich in zijn tent. Toen zag Cham, de vader van Kanaan, zijn vaders naaktheid. En hij vertelde het aan zijn beide broeders buiten. Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die op hun beide schouders, liepen achterwaarts en bedekten hun vaders naaktheid, terwijl hun aangezicht afgewend was, zodat zij hun vaders naaktheid niet zagen. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en vernam wat zijn jongste zoon hem aangedaan had, zei hij: vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij voor zijn broeders. Voort zei hij: geprezen zij de Heere, de God van Sem. Maar Kanaan zei hem tot knecht. God breidde Jafet uit en hij woonde in de tenten van Sem en Kanaan zei hem tot knecht. Hoofdstuk 10, vers 8. En Cush verwekte Nimrod. Deze was de eerste machthebber op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Daarom zegt men, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren als Nimrod. En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erek, Akkad en Kalne in het land Sinear. Uit dat land trok hij naar Assur en hij bouwde Nineveh, Rehoboth, Ir, Kalach en Resen tussen Nineveh en Kalach. Dat is de grote stad. Vers 21, en aan Sem, de vader van alle zonen van Heber, de oudere broeder van Jafet, werden eveneens zonen geboren. Vers 1 van hoofdstuk 11, de gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. En zij zeiden tot elkander: welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Ook zeiden zij: wel aan, laten wij ons een stad bouwen met een toren waarvan de top tot de hemel reikt. En laten wij onze naam maken, opdat wij niet over de hele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Heere neder om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. En de Heere zeide: zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de Heere hen vandaar over de hele aarde en zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Heere daar de taal der gehele aarde verward heeft. En de Heere hen vandaar over de hele aarde verstrooid heeft. Vers 26, toen Tera 70 jaar geleefd had, verwekte hij Abram, Nahor en Haran. Dit zijn de nakomelingen van Tera. Tera verwekte Abram, Nahor en Haran verwekte Lot. Vers 31, en Tera nam zijn zoon Abram en Lot, de zoon van Haran, zijn kleinzoon, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram. En hij deed hen wegtrekken uit Ur der Galdeën om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen te Haran en bleven daar. Tot zover de lezing van Gods woord. In het negende hoofdstuk van het boek Genesis, beste vrienden, maakt de wereldgeschiedenis een nieuw begin. God maakt een nieuw begin met de mensheid. Toen ik weer eens over dit schriftgedeelte nadacht, werd ik meer nog dan vroeger getroffen door de grote overeenkomsten tussen het begin van de mensheidsgeschiedenis, dus met Adam en Eva, en dat wat wij hier vinden, waar God een nieuw begin maakt met de geschiedenis van de mensheid. In beide gevallen zien wij eerst bij de schepping van Adam en dan als Noach de ark heeft verlaten na de zondvloed, dat God hen zegent. God zegende Adam en zei tot hem, wees vruchtbaar en word talrijk. En hier staat in 9 vers 1, God zegende Noach en zijn zonen en zei tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervult de aarde. Hij geeft hun het groene kruid tot voedsel, net als bij Adam. Hier alleen wordt het vlees er ook aan toegevoegd, dat hebben we alles al gezien. Er wordt hier net als in Genesis 1 verteld dat de mens naar het beeld van God gemaakt is, hier in vers 6. God maakt een nieuw begin. Maar het grote verschil is dit, voordat ik nog meer overeenkomsten ga noemen, dat in Genesis 1 de geschiedenis begint met een onschuldige mensheid. Die de uitdaging krijgt in de onschuld te volharden en te leven bij de Here. Hier maakt God geen begin met een onschuldige mensheid. Hier is een totaal ander begin. Hier is het een begin op de basis van het offer. Hier is het gedichtsel van het hart van de mens te allen dagen boos. Maar hier is het niet opnieuw de aanleiding voor een zondvloed, dat is nu net gebeurd. Maar God gaat deze aarde die een boze mensheid bevat, wat ook in Noach alweer onmiddellijk zichtbaar wordt, als hij ook opnieuw als het ware in de zonde valt. God gaat deze aarde niet aanzien vanuit het gezichtspunt van de boosheid van de mens, maar vanuit het gezichtspunt van het offer van Christus. Want daar wijst dit offer natuurlijk naartoe. Vanuit dat offer van de Heer Jezus wordt de aarde bezien. Zo gaat God met haar voortaan om. Dat is het grote verschil. Maar toch blijft u letten op de overeenkomsten. Adam wordt geplaatst in een tuin en wordt een landman. Hij moet de aarde bebouwen en bewaren. Noach wordt een landman en plant een tuin. Een wijngaard. Adam komt ten val doordat hij eet van de vrucht van de boom der kennis. Noach komt ten val doordat hij eet en drinkt van de vrucht van de wijngaard. Adam ontdekt als hij in de zonde gevallen is zijn naaktheid. Noach als hij in de zonde gevallen is, wordt in zijn schaamte, in zijn naaktheid openbaar. En wordt daardoor zelfs het voorwerp van spot voor zijn zoon Gam. Noach was als regeerder over de aarde gesteld, samen met zijn vrouw. En als hij ten val komt, geeft hij daarmee als het ware de regering uit handen en geeft hij in de hand van de duivel. Noach wordt opnieuw over een gereinigde aarde als regeerder aangesteld. Maar het blijkt dat hij niet eens zichzelf kan regeren. Dronkenschap betekent dat een mens de controle over zichzelf verliest. Het betekent dat deze man die de aarde had moeten regeren net zo faalt als Adam, doordat hij niet eens zichzelf kan regeren. En daar waar een mens zijn controle over zichzelf verliest, laat staan dat hij de controle over de aarde zou kunnen vasthouden, daar wordt zo'n mens in zijn schande openbaar. Dat is een van de typische, van de meest karakteristieke dingen die de zonde uitwerkt. Mensen kunnen vaak heel fatsoenlijk zijn aan de buitenkant. Maar we zeggen wel eens, kinderen en dronken mensen spreken de waarheid. Dat wil zeggen, die verbloemen hun gedachten niet. Die spreken rechtstreeks uit wat er in hun hart is en dat is wat de zonde doet. Daarom is dit een heel karakteristieke zonde, net als het in het geval van Adam was. Ook bij Adam was het de begeerte naar de vrucht, om daardoor verstandig te worden. In dat opzicht zou je kunnen zeggen, is het omgekeerd, want dit is een begeerte naar een vrucht die juist onverstandig maakt. Maar het effect is hetzelfde. Dat een mens in zijn schaamte, in zijn schande openbaar wordt. Een mens die werkelijk, en dat gebeurt natuurlijk bij dronken mensen in de letterlijke zin heel precies zo. Een mens die in zijn schande openbaar wordt, onthult daarmee wat diep in zijn hart is. Terwijl wij normaliter dat verhullen door ons fatsoen als brave en fatsoenlijke burgers van deze samenleving. Maar daarachter schuilt de zonde die als ze ongeremd aan het licht kan treden, ons in onze naaktheid openbaar doet worden. Er is nog een grote overeenkomst. En dat is dat de zonde van Adam geweldige consequenties heeft. De uitwerking van die zonde wordt zichtbaar in het nageslacht tot in alle eeuwen. Allen sterven als kinderen van Adam, omdat ze uit de zonde geboren zijn. Maar nu zien we dat ook bij Noach. De zonde van Noach heeft ook consequenties voor zijn nageslacht. En hier wordt dat veel meer dan bij Adam in een heel precieze, profetische vorm gegoten. Dat wil zeggen, als Noach weer ontwaakt uit zijn roes, dan mag hij ineens zomaar door Gods genade, hij die nog even tevoren een dronkenlap was, een profeet des Heren zijn, die hier een profetie uitspreekt met vergaande consequenties. Als Adam gevallen is, spreekt God een profetie uit die de geschiedenis bepaalt, de moederbelofte, de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Als Noach gevallen is in de zonde, mag hij door Gods geest geleid zelf een profetie uitspreken. Over zijn drie zonen, maar over hun hoofden heen tot in verre geslachten. Een profetie die als het ware in zeker opzicht de hele geschiedenis van de mensheid samenvat. Daar moet ik heel goed kijken wat daar staat in vers 25 tot 27. In de eerste plaats, Noach was tot schande gekomen door zijn zoon Cham. Zekere zin had Noach het aan zichzelf te wijten, maar Cham maakte hem bespottelijk. En dus zien we dat ook Noach zijn zoon Cham weer treft in diens zoon. Daar heb je al een belangrijke les. De vloek die over de mensheid is gekomen door de zonde, zet zich voort van geslacht tot geslacht, blijft niet bij één generatie beperkt. Wij allen staan onder de vloek van Adam, maar zo zie je hier ook dat de vloek over Cham geëffectueerd wordt aan diens zoon Kanaan. De vloek gaat door in de lijn van de geslachten. Maar precies zo is het bij de zegen. Die hier gekoppeld wordt aan de lijn van Sem. Dat zullen we straks verder zien. Even tussen twee haakjes. Je mag dus niet zeggen dat Cham vervloekt is. Wat zijn daar in mijn dierbare Zuid-Afrika niet vele dwaze conclusies uitgetrokken. Via de volgende eenvoudige redenering. De negers stammen af van Cham. Cham werd vervloekt en dus. Ten eerste, de schrift zegt nergens dat de negers van Cham afstammen. Ik zou ook niet weten van wie ze dan wel zijn afgestamd. Maar ze liggen eenvoudig buiten de profetische horizon. Maar ten tweede, Cham is helemaal niet vervloekt. Cham werd vervloekt in zijn zoon. Vervloekt is Kanaan. En wij begrijpen allemaal waarom Kanaan vervloekt is. Kanaan, de zoon van Cham, is immers de voorvader van die zeven Kanaanitische volkeren die in het land Kanaan woonden. Goddeloze volken, zoals blijkt uit Genesis 15, waar de Heere dat zelf zegt van hen. Goddeloze volkeren die uitgeroeid moesten worden opdat Israël daar zich in dat land kon vestigen. Hier zien we de oorsprong van die vloek die zich voortzet tot in de verre nakomelingen van deze Kanaan, namelijk bij al die Kanaanitische volkeren. Dat is de lijn van de vloek. Geprezen zij de Heere, de God van Sem. Zoals Kanaan hier heel duidelijk voor uitwijst naar het conflict dat Israël gehad heeft in het boek Jozua toen ze het land binnentrokken met de Kanaanieten, zo zie je hier heel duidelijk dat God ook al vooruit grijpt op dat Israël door te zeggen geprezen zij de Heere, de God van Sem. Heeft God geen relatie tot Jafet? Ja ook, maar indirect. Jafet woont in de tenten van Sem, zegt vers 27. God is de God van Sem. Waarom is hij de God van Sem? Omdat in hoofdstuk 10 vers 21 staat, Sem is de vader van alle zonen van Heber. Wel, Sem had nog vele andere zonen, maar hij is bij uitstek de vader van de zonen van Heber. Hoe heten de nakomelingen van Heber? Die heten Hebreeën. En wie is in Genesis de Hebreeër? Dat is Abraham. Met andere woorden, waarom is God de God van Sem? omdat Sem de vader van Heber is en Heber de voorvader van Abraham. Zo zien we in die paar woorden van Noach dat de lijnen vast liggen. Daar is een lijn van de vloek. En Noach denkt daarbij heel in het bijzonder aan Kanaan. En daar is een lijn van de zegen. Hij denkt aan Sem, maar wij weten dat die lijnen, en dat zien we hier al in hoofdstuk 10 en 11, want 11 eindigt met Abraham, we zien al dat die lijn doorloopt naar Abraham. God is de God van Abraham. Elke christen moet zich altijd blijven bedenken dat onze God zich allereerst de God van Sem en daarmee de God van Israël heeft genoemd. Dat is zeer belangrijk voor ons als Jafetieten om dat ons altijd in te prenten. Jafet woont in de tenten van Sem. Dit is dezelfde boodschap die zo simpelweg wordt samengevat in Johannes 4 als de Heer Jezus daar zegt: het heil is uit de Joden. Het is langs deze weg, de weg van Sem, de weg van Heber, de weg van Israël, dat dat heil tot ons is gekomen. En door niets anders. Het is door dat volkje aan de Middellandse Zee in het land Kanaan tot ons gekomen. De Heer Jezus was uit de Joden. Ziet u hoe het hier toegespitst wordt, dat vrouwenzaad van Genesis 3. Dat kunnen we nu onderbrengen in het tenten van Sem. Daar komt het vrouwenzaad uit tevoorschijn. Is er voor Jafet zegen? Er is voor Jafet zegen. Hoe? Door te wonen in de tenten van Sem. Zij komen inwonen bij Sem. Wij allemaal, of nagenoeg allemaal, ik weet niet of hier Joden bij zijn, maar nagenoeg allemaal stammen uit het huis van Jafet. En dat wij deel hebben gekregen aan de zegen van God, is omdat we hebben mogen wonen in de tent van Sem. Wij wonen in bij Israël. Dat doet niets af aan het heel bijzondere karakter van de Nieuwtestamentische gemeente. Maar wij wonen in bij Israël. Dat wordt uitgewerkt, deze korte boodschap, in hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10 voor u is misschien niets anders dan een nogal saaie opsomming van namen. Maar leer denken in de lijn van de geslachten. De vloek en de zegen gaan voort in deze lijn van de geslachten. Hier in Genesis 10 vinden wij exact 70 verschillende volkeren. 70 volkeren, een volheid. Lang niet alle volkeren worden opgesomd. Geen Eskimo's, geen Negers, geen Chinezen. De volkeren die binnen het profetisch gezichtsveld vallen, en vooral de volkeren die een relatie hebben gehad met Israël. In mijn boek De Negende Koning, waarvan ik tot mijn vreugde zag dat de tweede druk intussen op de boekentafel ligt, heb ik ook dat geschreven ten aanzien van de wereldrijken. Er zijn vele wereldrijken in de geschiedenis geweest. Maar er zijn exact 8 wereldrijken, waarvan het 8e nog komen moet. 8 wereldrijken die onderscheiden worden in de schrift. En die zo onderscheiden worden omdat zij in relatie staan tot Israël. Deze 70 volkeren staan in relatie tot Israël. Hoe dan? Er is een merkwaardig woord in Deuteronomium 32 vers 8. Waar wij lezen dat God de grenzen van die volkeren, ik lees het u even precies voor in 32 vers 8. Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen hij de mensenkinderen van elkander scheidde, dat heeft dus betrekking op Genesis 10, heeft hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der zonen van Israël. Want des Heeren deel is zijn volk. Jacob het hem toegemeten erfdeel. Zoals het hier staat is de tekst niet erg duidelijk. En ik voel heel veel voor een alternatieve lezing die we in oude handschriften terugvinden. Waar niet staat dat God hen verdeeld heeft naar het aantal der zonen van Israël. Maar naar het aantal van de zonen Gods. En de Joden hebben al heel vroeg dat besef gehad van wat hier gebeurd is. Daar waren 70 volkeren. Maar er waren ook 70 zonen Gods, 70 engelen, aan wie God elk van die 70 volkeren heeft toevertrouwd. Die als het ware die volkeren moesten beheren, die door die volkeren ook als goden zijn vereerd. Ik noem dit onderwerp maar kort, maar het staat zeer uitvoerig in dat boek De Negende Koning beschreven. 70 volkeren, 70 goden die door die volkeren worden vereerd. En die God als engelmachten aan die volk heeft toebedeeld. Als u dat maar vreemd vindt, lees dan Deuteronomium 29 vers 26. Ik was stom verbaasd toen dat vers voor de eerste keer tot mij doordrong. Genesis 29 vers 26. Daar spreekt God over andere goden. Daar staat van Israël goden die zij niet gekend en die hij hun niet toebedeeld had. God heeft die goden niet aan Israël toebedeeld, maar aan de volkeren. Zoals wij die goden worden gekoppeld aan hemellichamen, zoals we ook lezen over dat Heer des hemels, dat kunnen zowel goden als hemellichamen zijn, van wie wij in Deuteronomium 4 lezen, van die hemellichamen, precies datzelfde woord, dat God hun die hemellichamen heeft toebedeeld. God heeft elk van die 70 volkeren onder een bepaalde engel gesteld. En dan begrijp je Deuteronomium 32. God heeft Israël niet aan een engel toevertrouwd. God heeft Israël zelf hoogst persoonlijk geleid. Het zou een hele serie lezingen vereisen om te zien wat die engelen met die 70 volkeren hebben gedaan. Dat is buitengewoon boeiend. Die 70 volkeren beseffen dat niet. Zij worden geleid. In nummer 21 wordt beschreven wat bijvoorbeeld de god Kamos, de god van Moab, met zijn volk heeft gedaan. Net zoals de Heere de geschiedenis van Israël leidt, zo leiden die goden, dat zijn engelen die als goden vereerd worden, de geschiedenis van de Moabieten of de Ammonieten of al die volkeren. Maar mijn hele boek was erop gericht om te laten zien wat er achter de schermen van de geschiedenis gebeurt. Wat doen die engelen waaraan de Jafetieten zijn toevertrouwd? Wel, daar begint hoofdstuk 10 mee en de Jafetieten, daar vind je maar eerste paar verzen. De Jafetieten die gaan heel ver weg. Die blijven voorlopig buiten de horizon. Daar hoor je ook verder nog niks over. Wij weten waarom. Die tijd van de Jafetieten zou nog lang niet komen. Het eerste wereldrijk van de Jafetieten, dat was het Medisch-Persische Rijk. Babylon behoorde nog steeds tot Gam. Asser, dat eraan vooraf ging, hoorde tot Gam. Egypte hoorde tot Gam. Dat zijn de eerste drie grote wereldrijken. En dan pas komt dat Medo-Persische Rijk en het Grieks-Macedonische Rijk en het Romeinse Rijk. Die komen allemaal uit de Jafet-tieten. Jafet's tijd moest nog komen. Ze trekken naar de kustlanden. De kustlanden van de Middellandse Zee, maar ook de kustlanden van langs de Atlantische Oceaan tot aan de Britse eilanden, tot aan Scandinavië aan toe. Jafet trekt ver weg. Zijn tijd komt nog. Want het grootste deel van de ons bekende geschiedenis zou beheerst gaan worden door Jafet. Zoals dat al de laatste pakweg 2500 jaar het geval is. Heel uitvoerig de geschiedenis van Gam. Je zou denken, Gam is uitgeschakeld. Gam wordt vervloekt. Zij het dan wel heel speciaal Kanaan. Maar daar loopt dus de lijn van de vloek doorheen. Maar je vindt die illustratie van het Bijbelse beginsel uit 1 Korinthe 15, eerst het natuurlijke en dan het geestelijke. Want Genesis 10 lijkt wel helemaal Gods woorden te weerspreken. Gam vervloekt, Gam komt als eerste tot aanzien. Uit Gam komen de grootste tegenstanders van Israël voort. Dat wil zeggen de goden die de geschiedenis van de Gamieten geleid hebben, hebben de eerste grote acties ontketend tegen de God van Israël. Hier vind je Egypte onder de naam Mizraim in vers 13. Hier vind je de Assyriërs en de Babyloniërs, we hebben het gelezen. Hun rijken worden door Nimrod gesticht. Dat zijn die grote tegenstanders. En daar zou je er nog wel meer bij kunnen bedenken. Als je denkt aan de Filistijnen, de Canaanieten en al die tegenstanders van Israël vind je hier. Maar dit zijn ook de nakomelingen van Gam die de eerste grote wereldrijken hebben gesticht. Daar rust een vloek op de nakomelingen van Gam. Maar ook dat is iets voor de lange termijn. Gam komt als eerste tot grootheid. Gigantische rijken. De eerste holocaust is door de Egyptenaren toegepast op Israël. Lees de beginhoofdstukken van het boek Exodus. De farao van Egypte. Maar daarna dat grote Assyrische Rijk dat met onvergelijkbare wreedheid is opgetrokken. Hun stamvader, hun stichter is Nimrod. Wat een typerend verhaal. Ik heb het u daarnet voorgelezen, want het springt er zo uit, het Genesis 10. Nimrod. U moet bedenken dat de torenbouw van Babel, die weliswaar in hoofdstuk 11 pas beschreven wordt, eigenlijk hieraan vooraf gaat. Want Genesis 10 beschrijft de verstrooiing van de volkeren over de aarde. En de oude Joodse schrijver, Flavius Josephus, die stamt uit de eerste eeuw van onze jaartelling, die heeft geschreven, Nimrod was eigenlijk de man die het initiatief had genomen tot de bouw van de toren van Babel. Als een groot protest, Nimrod was een godloochenaar. Nimrod wilde als het ware God in zijn hemel uitdagen. En ervoor zorgen dat er nooit meer mensen zouden omkomen door een zondvloed, zo schrijft Flavius Josephus. Daar moesten ze een toren bouwen zo hoog dat de mensen op die toren konden klimmen en veilig waren voor de wateren van de zondvloed. Want die toren ging tot in de hemel en God zou toch niet het zondvloedwater zelfs tot in zijn eigen hemel laten komen. Of dat waar is wat Flavius geschreven heeft, dat laten we maar in het midden. Maar het is een oude Joodse traditie. En in elk geval, Nimrod is hier de eerste koning die in de Bijbel beschreven wordt. Nog een parallel tussen Adam en Noach. Adams zoon Kaïn heeft ook weer een zoon die de eerste stad bouwt. Hier vinden we ook een zoon, een kleinzoon van Noach die de eerste stad bouwt. Een rijk, een koninkrijk. Hij is een jager. De eerste machthebber op aarde. Wat typerend dat hij een geweldig jager is. De jager staat in alle opzichten tegenover de herder. We zullen steeds duidelijker in deze hoofdstukken zien dat er twee soorten mensen zijn. Mensen uit de lijn van de vloek. En die zijn er tot op de dag van vandaag, ook in deze omgeving. En mensen in de lijn van de genade, de lijn van de zegen van God. Mensen die in de tenten van Sem hebben mogen wonen. En ze zijn er tot op de dag van vandaag, ook in deze omgeving. En die twee lijnen staan tegenover elkaar. De ene lijn, de lijn van de zegen, begint bij Abraham, Isaac en Jacob, schaapherders. De lijn van de vloek, die komt hier zo scherp openbaar, niet in een herder, maar in een jager. De herder verzorgt en vertroetelt het vee en spaart het en leidt het en voedt het. De jager doodt, hij plengt bloed, hij baseert zijn rijk op geweld en op bloed. De jager en de herder, die twee staan hier tegenover elkaar. Een geweldig jager, maar er staat twee keer in vers 9, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Daarmee wordt gezegd, God houdt hem in de gaten. Zoals God al die eeuwen door, achter de schermen van de geschiedenis, die geschiedenis in zijn handen heeft vastgehouden. Zodat Nimrod geen kant uitgaan kan, behalve dan zich te bewegen binnen de speelruimte die God hem toemeet. En zo geldt dat voor Babel, zo geldt dat voor Assur, zo geldt dat voor al die grote rijken die Israël hebben belaagd. Misschien was het laatste grote Gamitische rijk Carthago. Die belangrijke stad in Noord-Afrika die tenslotte is verwoest, vernietigd na een harde strijd door de Javetitische Romeinen. De hele wereldgeschiedenis kun je in het licht zien van deze profetie van Genesis 9. En de schildering van Genesis 10. Het past allemaal bij elkaar. Hier vinden we al de vijanden opgesomd. Maar van tevoren staat het eindresultaat vast. De lijn van de vloek. Al die rijken zijn jammerlijk ten onder gegaan. Of het nu het Egyptische Rijk is, de farao kwam om in de Nijl, in de Rode Zee. Met hem gebeurde precies wat hij Israël had toegebracht. Hij liet al de jongetjes van Israël verdrinken. En tenslotte verdronk hij zelf. Alle eerstgeborenen werden gedood. En daarom werden zijn eigen eerstgeborenen gedood, omdat hij de jongetjes van Israël doodde. De vloek achterhaalde hem. Zo is het Assyrische Rijk ten onder gegaan, nadat Sanherib gebrald had voor de poorten van Jeruzalem in de tijd van koning Hiskia. Zo ging het Babylonische Rijk ten onder. In Daniel 5 zien we hoe de laatste koning van het rijk, Belsazar, de voorwerpen haalt uit de tempel van Jeruzalem, die daar meegenomen waren naar Babel. De heilige vaten, de drinkbekers van goud, om daaruit te drinken. En dan verschijnt daar dat schrift op de wand. En aan het einde van dat hoofdstuk lezen we, in diezelfde nacht werd Belsazar gedood. Hoe kwam dat? Omdat toen voor het eerst de eerste Javetiet zijn rijk stichtte. Dat was de grote ondergang van al die Gamitische rijken. Belsazar de Gamiet kwam om. Daar kwam Kores de Pers. Daar kwam het Medo-Persische Rijk aan de macht. Maar hoe typerend is dat Babel? Ik kom daar straks nog even op terug als we het hebben over die torenbouw van Babel in hoofdstuk 11. Maar dan, ik las dat vers al, vers 21 van Genesis 10. En aan Sem, de vader van alle zonen van Heber, de oudere broeder van Javed, enzovoort. Alleen al die namen, ik wil niet al te veel over betekenissen van namen spreken, u kunt dat toch niet verifiëren. Maar af en toe is het bijna niet mogelijk de verleiding te weerstaan. Want u moet bedenken, een Hebreeuwse lezer, die tekst dus in het Hebreeuws leest, die kan soms niet eens zien of het een naam of een woord is. Want dat woord Sem, of Shem in het Hebreeuws, is een gewoon Hebreeuws woord. En het betekent naam. Je moet dus uit het verband opmaken of het een eigen naam van een persoon is, of dat het een gewoon woord is dat naam betekent. God is de God van Shem, de God van de naam. U weet, dat woord Shem met het lidwoord Hashem wordt door de Joden dikwijls gebruikt, zelfs als een eenvoudige aanduiding voor God. Ze willen de heilige naam Yahweh van God niet uitspreken en dus verwijzen ze naar hem als de naam. God is wat zijn naam uitdrukt, Hashem. En daar is een lijn die naar zijn naam genoemd is. De lijn van Sem, dat is de lijn van de naam. En even belangwekkend is dat woord Heber. Daarin schuilt een Hebreeuws werkwoord dat betekent doortrekken, overtrekken. Abraham wordt in Genesis verderop uitdrukkelijk genoemd de Hebreër, de doortrekker, de overtrekker. Misschien gebruikte men die naam heel eenvoudig voor mensen die over de Eufraat waren getrokken. Maar ik denk dat er een veel diepere betekenis in dat woord zit. Vooral als je bedenkt, waarom zou heel Israël een Hebreeuws volk zijn genoemd? Het volk van de Hebreeën. Zo vind je het ook al in Exodus. Als ze daar in Egypte zijn, dan staan ze daar bekend bij de farao als de Hebreeën, nakomelingen van Heber. Waarom Heber? Uit die vele voorvaderen, waarom Heber? Ik kan dat alleen maar zien in de betekenis van de naam. Doortrekkers. Aan de ene kant Kaïns nakomelingen, dan hier ook Nimrods nakomelingen. Die bouwen steden en rijken, gebaseerd op bloed en geweld. Jagers, machthebbers. En ze stichten geweldige rijken. Ik heb u die rijk al opgesomd. En Javed gaat later in datzelfde voetspoor door. En de andere kant, dat is een lijn van schaapherders. De lijn van de naam. De naam met een hoofdletter. De lijn van de doortrekkers. Dat zijn de mensen die volgens Hebreeën 11 pelgrims en vreemdelingen hier op aarde zijn geweest. Mannen die in tenten gewoond hebben. Pelgrims, vreemdelingen en bijwoners. Twee lijnen. De lijn van de vloek is ook de lijn van de macht. Een macht gebaseerd op geweld. En er is een lijn van de zegen. Dat zijn mensen die hun tentpinnen nooit te vast in deze aarde hebben geslagen, want ze zijn vreemdelingen en bijwoners hier op aarde. Abraham de Hebreër. Abraham de vreemdeling en de bijwoner. En dat wordt nu zo wonderbaarlijk geïllustreerd in die geschiedenis van de torenbouw. Ik heb u al gezegd, chronologisch moet het toch zo zijn dat die geschiedenis van de torenbouw aan Genesis 10 vooraf ging. Want bij de torenbouw zijn ze allemaal nog bij elkaar. Zo staat het hier ook in vers 1, de hele aarde nu was één van taal en één van spraak. Nog geen sprake van 70 volkeren met misschien wel bijna 70 verschillende talen. Hier was het nog een eenheid. Maar in de morele zin kunnen we ons voorstellen dat dat nu aan de orde komt. Nu wordt uitgewerkt. Eerst, nu worden als het ware, laat ik het zo zeggen, die twee lijnen van Genesis 10 uitgewerkt. Dat was de lijn van de vloek. Dat was ook de lijn van de macht. En van het geweld. van machtige steden en rijken. Aan de andere kant de lijn van de doortrekkers. Genesis 11 neemt die twee thema's op. En werkt eerst het ene thema uit. In de torenbouw van Babel. En dan wordt het andere thema uitgewerkt. In die geslachtslijst van Sem die uitloopt op Abram de Hebreër. Die torenbouw van Babel is als het ware een schabloon. Een model voor alle tijden. Wat hier gebeurt is maar niet één keer gebeurd. Zeker, het is natuurlijk één keer historisch letterlijk zo gebeurd als het daar staat. Maar voor ons is het een geweldige betekenis dat Babel staat voor elk soortgelijk systeem. Elk godsdienstig stelsel dat uit het menselijk vlees voortkomt. En dat wel godsdienstig is, maar door en door verdorven. Dit Babel loopt uit op het grote Babylon van Openbaring 17 en 18. Daar loopt een rechtstreekse lijn van Babel in Genesis naar Babel in Openbaring. En als hoogtepunt of dieptepunt, zo u wilt, staat daar dat andere Babel halverwege, dat Babylonische Rijk. Daar staat een machtige vorst, Nebukadnezar, die zegt, is dit niet het machtige Babel dat ik gebouwd heb? Daar zie je die lijn van diezelfde soort van gezindheid, van zelfverheerlijking, van de mens die praalt en pronkt met wat hij bereikt heeft, met zijn macht en met zijn heerlijkheid. En die daarmee de God van de hemel uitdaagt. 3 keer gaat dat zo. Hier gebeurt dat zo, hier daagt de mens uit door als het ware God van de troon te willen stoten. Door een toren te bouwen die reikt tot in de hemel, tot bij de troon van God. Een rechtstreekse uitdaging van God in zijn eigen heerlijkheid en majesteit. Toch heb ik gezegd een godsdienstig systeem. Misschien is het namelijk ook wel heel terecht wat sommigen verklaren dat deze toren, zoals we dat weten van zogenaamde ziggurats die nog steeds bewaard zijn gebleven, sommigen, daar in het oude Mesopotamië, dat deze torens een godsdienstige betekenis hadden. Een astrologische betekenis. Ze stonden in verband met de zon, de maan en de planeten, die weer in verband stonden met de goden die door deze volkeren werden vereerd. Het is een afgodisch systeem, ook al gebruikt men daarbij de naam van God. Het is een vals godsdienstig systeem. Het is een dienst zoals alle valse godsdienst. Alle valse godsdienst heeft dit wezenlijke kenmerk dat het uiteindelijk de mens verheerlijkt. Het weet niet van verdorvenheid van de mens en dus van de noodzaak van bekering en vernieuwing. Nee, het verheerlijkt de natuurlijke mens. Het zet hem op de troon. Het moet een godsdienst zijn die de grootheid en de heerlijkheid van de natuurlijke mens illustreert. Deze machtige toren is een monument niet voor de Heere God, maar ten diepste voor de mens zelf. En het eindigt daarmee dat de Heere God uit de hemel neerdaalt om hen te verwarren. Babel wordt hier afgeleid van een woord dat betekent verwarren. Maar Babel is ook in verband gebracht met de naam Bel, de hoofdgod van de Babyloniërs. Want als dit Babel valt, dan valt ook de god Bel. Later als het rijk van Nebukadnezar valt, dan lees je in Jesaja ook weer hoe is Bel gevallen. Als het rijk valt, valt ook de god van dat rijk. Dat staat allemaal uitvoerig in dat boek beschreven. Ik noem het maar, want ik kan het hier niet uitwerken voor degenen die in deze materie geïnteresseerd zijn. Die graag eens met de schrift in de hand een blik achter de schermen van de geschiedenis willen werpen. Het gaat hier altijd om een strijd die ook gericht is tegen de goden van deze volkeren. Nimrod is waarschijnlijk ook later door de Assyriërs als een godheid vereerd. Het zijn of helden uit de voortijd, of demonen die als goden vereerd worden door deze volkeren. Het gaat God ook altijd om een strijd tegen deze machten. De macht die hier achter Babel schuilgaat is dezelfde macht die wij vinden bij Nebukadnezar. Nebukadnezar bouwt ook een geweldig Babel. Is dit niet het machtige Babel dat ik gebouwd heb? waarmee hij God uitdaagt. En daarom gebeurt precies hetzelfde. In Daniël 4 had Daniël het zelf voorspeld. Daar gebeurt hetzelfde, daar komt een stem uit de hemel die Nebukadnezar onmiddellijk antwoord geeft. En die hem, je zou bijna kunnen zeggen met de woorden van Genesis 11, die hem verwart. Zijn geest, zijn brein verwart. En hij leeft als een dier, als een krankzinnige 7 jaren lang voordat hij zijn verstand terugkrijgt. Hier wordt de spraak verward. Bij Nebukadnezar wordt het verstand verward. Maar ook bij Nebukadnezar ging het niet alleen maar om die koning. Het ging om de godheid achter die koning. Wie Jesaja 14 leest, die ziet daar een beschrijving van de koning van Babel. Maar achter die koning zie je daar zijn godheid oprijzen. In wie de oude kerkvaders al Lucifer, de Satan, de overste van de demonen hebben herkend. En terecht. Hij is de grote geestelijke macht. Achter al die machtige rijken van Babel en Asser en ook het oude Egypte en de Filistijnen en de Kanaanieten. Begrijpt u waar het hier ten diepste over gaat? Het gaat niet alleen maar om de Gamieten als de lijn van de vloek en de Semieten als de lijn van de zegen. Het gaat om de God van Sem, hebben we gelezen. En het gaat ook om de God van Gam. En die God van Gam is de draak. Bel is de naam van de God van Babel. Hij is de naam van de God van Nebukadnezar. Belsazar, zijn zoon, was naar Bel genoemd. Bel is de naam van de draak, van de Satan zelf. Die wij dan tenslotte in het boek Openbaring bij de derde grote manifestatie van dat verdorven Babel vinden. Dat grote Babylon rijdt op het beest. En achter dat beest rijst de draak op. Die achter dat grote Babylon staat, de geestelijke macht achter de schermen. Dat is de duivel en de oude slang. De macht achter Babel is dezelfde als de oude slang uit het paradijsverhaal in Genesis 3. Dus het gaat niet alleen om Gam en Sem. Het gaat om Satan tegenover de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Het gaat om de God van Nimrod, die met bloed en geweld werkt. Tegenover de God van Abraham, Isaac en Jacob, die zich erbarmt over het zwakke, het gewonde, het zieke, het hongerlijdende schaap. De jager tegenover de herder. Uiteindelijk Satan tegenover God. Wat gaat dat ver als u straks een beetje buiten de lichten hier naar buiten kijkt. En u ziet daar in het zuiden aan de winterse sterrenhemel dat prachtige grote sterrenbeeld Orion. Dan bedenkt u, Orion is een naam voor die oude grote jager uit de Griekse mythologie. Vermoedelijk gaat hij terug op dezelfde als deze grote jager Nimrod. Je hoeft straks maar naar buiten te gaan en je kunt Nimrod als het ware nog aan de hemel aanschouwen. Zo diep gaat dat. In die sterrenbeelden vind je de namen terug van die oude mythologische figuren. Dat waren de figuren die men kende als de grote, als de goden, als deze grote machten. Engelen die God oorspronkelijk aan hen had toegewezen. Straks ging de maan fantastisch onder en voor de maan uit ging Venus en achter de maan kwam Jupiter. Ik denk dat velen van u het niet gezien hebben, want u kijkt niet. Maar ik keek wel en ik zag ze alle drie op een rijtje. En toen dacht ik, kijk, mijn hele lezing is zomaar aan de hemel te zien. Voorop gaat Venus, dat is dezelfde als de oude Astarte uit het Oude Testament. De hoofdgodin van Babel. En achter Venus kwam de maan en daarachter kwam Jupiter. Ik denk dat Jupiter nou nog niet onder is. En Jupiter is de hoofdgod van de Romeinen. Maar Jupiter is dezelfde als de naam Zeus. En al die hoofdgoden, ook die zijn allemaal dezelfde. Zeus is dezelfde als Bel, die hoofdgod van de Babyloniërs. De namen van die goden zijn nu nog aan ons firmament terug te vinden. Want het gaat hier om geestelijke realiteiten die in de schrift ook verbonden worden met zon en de maan en de planeten. Diep geestelijke realiteit. En wat betekent dit alles voor u en mij? Ook vandaag is Babel een levende realiteit. Een realiteit die voorafgaat aan de manifestatie van dat grote Babylon van straks. Babylon heeft ook altijd, ja, ik zou kunnen zeggen, een federatief karakter. In Babel zie je dat grote eenheidsstreven van de mensheid. Babel staat voor alle valse eenheidsstreven zonder God. Laten we onze naam maken opdat wij niet over de aarde verstrooid worden. Laten we bij elkaar blijven. Eén volk, één spraak. Ik heb niets tegen een goed eenheidsstreven. Zoals bijvoorbeeld een eenheid gebaseerd op de ecumene van het hart. Maar er is ook een valse eenheid waarbij mensen naar de invloeden en de werkingen van het vlees zich aan één willen sluiten. Eén volk, één taal. In een systeem dat uiteindelijk niets anders is dan een gebalde vuist naar de hemel. Zoals dat Babylonische Rijk in feite een federatie was van vele, vele volkeren die allen onder dat ene opperhoofd Nebukadnezar waren samengebracht. Eén volk, één spraak. En altijd zie je weer dat God de talen komt verwarren. Die ene spraak. Mensen die op een valse basis een eenheid vormen, die vallen in de kortst mogelijke tijd weer uit elkaar. In al die verschillende talen. De grote voorloper van het Babylon, zoals we dat straks in de eindtijd kennen, is de Rooms-Katholieke Kerk op haar dieptepunt van de middeleeuwen. En ook toen is God uit de hemel neergedaald. En heeft haar spraak verward. En die spraakverwarring heet het protestantisme. Ongelooflijk hoeveel talen daar wel niet gesproken worden. En zelfs velen van ons, zoals we hier zitten, die elkaar herkennen in de ecumene van het hart. Als we een tijdje met elkaar praten, zullen we merken hoe moeilijk het is elkaar te verstaan. Niet iedereen spreekt, zelfs binnen de talen Kanaans heb je nog weer allerlei dialecten die daar gesproken worden. Waardoor zelfs mensen die de talen Kanaans spreken elkaar zo slecht verstaan. Spraakverwarring. Als een oordeel van God. Om duidelijk te maken dat ook het protestantisme als zodanig, als isme, net zo min het antwoord was als het Rooms-Katholicisme. En als dan al die ismen zich vandaag in de Wereldraad van Kerken weer samenvoegen. Als die mensen proberen al die verschillende talen en al die verschillende jargons maar net te negeren en zich waaraan één te sluiten. In zo'n federatief verband, dan wordt dat weer één volk, één spraak. Waarin het liberalisme de vrijzinnigheid hoogtij viert. Eén groot Babylon, de voorloper van dat grote Babylon dat wij vinden. Je moet de geschiedenis leren dat wij vinden in het boek Openbaring. Leer zo de geschiedenis bezien in datzelfde jaar 1948 waarin de staat Israël gegrond wordt, gegrondvest wordt. Waarin Israël weer opnieuw uit Gods genadige hand een nationaal bestaan mag beginnen. Dat jaar wordt ook de Wereldraad van Kerken opgericht. Er zijn zoveel verbanden in de geschiedenis aan te wijzen. Als je maar oog voor gaat krijgen. En als je maar leert zien dat dit alles voorboden zijn voor de grote eindtijd. Voor de wederkomst van Christus. Daarom is hier duidelijk een grens. Genesis 1 tot 11 horen bij elkaar. In Genesis 12 begint een nieuw verhaal. Een nieuwe rode draad begint daar. Daarom is Genesis 11 een natuurlijke afsluiting. Maar het eindigt wel met Abraham. En hoe mooi is dat? Na de beschrijving van die verstrooiing van al die volkeren. En al die verschillende talen die nu uit elkaar gaan. Die 70 volken, die 70 verschillende richtingen uitgaan. En je kunt daar Handelingen 14 naast zetten waar Paulus zegt dat God al die volkeren op hun eigen wegen laat gaan. De enige zorg die God aan ze besteedt is dat hij ze allemaal een eigen engel meegeeft. Engelen die met de tijd zich door als goden laten vereren door die volkeren. Maar oorspronkelijk door God aan die volkeren waren meegegeven. Maar voor de rest houdt God zich met die volkeren niet bezig. Zijn oog is gericht. En dat zie je in die stamboom van Sem. Al die zijtakken worden weggelaten. Het is één stamreeks die doorgaat tot op Abraham. Abraham de Hebreeën. Er zijn twee soorten godsdienstige mensen. Ik heb het nog niet eens over de rest. Twee soorten godsdienstige mensen in deze wereld. Dat zijn de mensen die alle verwachtingen van hebben van zo'n groot, machtig, federatief systeem. Wie er hoop gevestigd is op structuren en organisaties. Een machtige organisatie die dan, hoe hou je het voor mogelijk, de weerspiegeling moet zijn van het gebed van de Heer Jezus in Johannes 17. Door het federatief samenvoegen van organisaties meent men dat het eindresultaat dan een soort verhoring is van Johannes 17, opdat zij allen één zijn. Terwijl het resultaat niet anders kan zijn dan de eenheid van dit Babel, wat we hier vinden. En dat uitloopt in de eindtijd op het grote Babylon van Openbaring 17 en 18. Want dit is wel één spraak die daar gesproken wordt, maar het is niet een spraak van God. Het is een godsdienst van de natuurlijke mens, waarbij alle hoofdwaarheden van het christendom feitelijk onder de tafel moeten worden gewerkt om maar zoveel mogelijk stromingen en richtingen erbij te kunnen betrekken. En daartussendoor, tussen al die machtige systemen die voortkomen uit Gam, uit de lijn van de vloek met name. Je zou kunnen zeggen, Nimrod probeert het weer, die richt zelf een eigen land op, naam Babel. Er waren toen wel een heleboel andere landen, maar hij wil ook weer dat Babel, dat moet er wel in blijven. Dat was toch wel een leuk plan. Dat moet erin blijven, dat Babel blijft ook doorgaan tot de eindtijd. En daartussendoor, de Hebreeën, de doortrekkers, de vreemdelingen en de bijwoners. Het hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Ja, hier beneden is het ook mooi. Hier zijn heel veel zegeningen die God geeft. Hier zijn ook heel veel taken en verantwoordelijkheden te vervullen, daar gaat het niet om. Abraham de Hebreeër is nooit een geïsoleerd figuur geweest. Hij wist met zijn vrienden op te trekken tegen Kedor Laomer en de anderen in Genesis 14. Maar hij handhaafde zijn karakter als Abraham de vreemdeling die in tenten woonde te midden van zijn bondgenoten. Hij ontliep zijn verantwoordelijkheden niet op deze aarde. Maar hij ging ze aan, die verantwoordelijkheden, als Abraham de Hebreeër. Christenen hebben hun verantwoordelijkheden op deze aarde. Als goede vaders, als goede moeders, als goede ouders en grootouders, als goede burgers onder de overheden, soms zelfs als goede overheden. In ieder geval als goede werknemers en werkgevers, als goede docenten of studenten. Ze hebben met de aarde heel veel te maken. Maar met de wereld hebben ze niets te maken. De wereld als dat terrein waarvan de Satan het hoofd is, de overste van de wereld, zoals de Heer Jezus hem 3 keer noemt. Die wereld is het terrein van zonde, van vloek, van dood, van Satan. Daar hebben ze niets mee te maken. Wat dat betreft, en die wereld openbaart zich machtig en op velerlei wijze op deze aarde, wat dat betreft handhaven zij te allen tijden hun karakter van vreemdelingen en bijwoners. Daar waar deze aarde zozeer door de wereld in beslag genomen wordt, blijven zij vreemdelingen en bijwoners. Niet geïsoleerd, maar ze handhaven wel hun karakter, zoals Abraham het ons heeft voorgehouden. Vreemdelingen en bijwoners. Ze gaan de weg van de Heere God. Het is zo prachtig te zien, het is jammer dat we dat nu niet kunnen voortzetten, dat is ook niet de bedoeling. Hoe dat deze hoofdstukken geleidelijk uitmonden bij die ene persoon, Abraham. Abraham is in de hele geschiedenis het voorbeeld van de gelovigen. U hoeft thuis maar Romeinen 4 te lezen. Hij is het voorbeeld voor ons allen die onbesneden zijnde net zo geloofd hebben als hij. Hij is geroepen door de Heere God. Ik zei straks al, de Heere God liet al die volkeren op hun eigen wegen gaan. Maar hij riep uit die volkeren deze ene. Elke gelovige is een geroepene uit de heidenen. Uit de wereld om ons heen. Zelfs de godsdienstige wereld. En dan bedoel ik met godsdienst de godsdienst van het vlees. Van de fatsoenlijke burger. De godsdienst van de oppassende, brave burger, die zelfs misschien wel regelmatig in de kerk komt, maar wiens hart nog even onveranderd is als toen hij geboren was. De godsdienst van het vlees. Weet u zeker waar u staat, beste luisteraar? Weet u zeker aan welke kant u staat? Zeg niet, ja, maar ik hoor niet tot de lijn van Abraham. Ik zeg u, als Jafetiet mag u wonen in de tenten van Sem. Maar dan moet u de God van Sem kennen. De naam van de God van Sem. Dan moet u de God kennen van Israël. De God die zich geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus. Dat is de lijn van Sem. En wie die God werkelijk kent, die leert vanuit het nieuwe hart en door de verlichting van de Heilige Geest dat Babel te onderkennen, of ook als het Asser heet, of Egypte, of wat dan ook, Kanaanieten, Filistijnen, je leert ze onderkennen. En je gaat steeds meer begrijpen dat er maar één veilige weg is. Niet de weg van de isolatie, maar wel de weg van een innerlijke, geestelijke afzondering. Een weg van toewijding. Wij zijn maar Hebreërs, wij zijn maar doortrekkers. Op weg, zoals Hebreeën 11 het zegt, naar een hemels vaderland. Een weg in de navolging van dit grote voorbeeld, Abraham de Hebreeër, Abraham de gelovige. Of zoals onze Arabische broeders en zusters hem noemen, Ibrahim Khalil, Abraham de vriend van God. Dat is zijn gewone bijnaam in het Arabische christendom. Abraham de vriend van God. Elk van ons, als we innerlijk rein weten te blijven van dat machtige Babel, dat godsdienstige Babel, dat ook in onze ontkerstende wereld toch nog altijd zo sterk is. Als we daar innerlijk rein van kunnen blijven, als we ons karakter weten te handhaven, als Hebreërs, als vreemdelingen en bijwoners ten aanzien van heel de wereld, van heel dat systeem van zonde, macht en dood. Als we die lijn weten te gaan, dan gaan we de lijn van Abraham, de vriend van God. Abraham, de doortrekker. Die geroepen was uit de wereld. Ook uit de godsdienstige wereld van Ur der Chaldeeën. Om te gaan de weg van God die eindigt in het hemelse vaderland. Als u mag wandelen in dat voorbeeld van Abraham, die geloofde in God en dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Als u mag wandelen in dat voorbeeld en in die voetstappen, dan eindigt ook uw weg in het hemelse vaderland. God mogen u daarin zegenen en leiden, opdat u dat heerlijke einddoel ook mag bereiken. Amen.